U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Goedemorgen, broeders en zusters in Christus, beste luisteraars thuis van Radio Maria. Het is donderdagochtend en u bent weer met ons verbonden voor de podcast Zuiderlicht. Ik heb vorige week gesproken over de werken van barmhartigheid. Natuurlijk een belangrijk thema, met name in de vastetijd. U weet, in de vastetijd zijn we bezig met ons geloof te verdiepen op drie manieren. Allereerst natuurlijk door het gebed, de allerbelangrijkste pijler van ons hele geloof. Maar vervolgens ook natuurlijk het vasten, het minder doen van bepaalde dingen buiten zetten om zo dieper verbonden te raken met Christus. En ten derde natuurlijk het geven van aalmoezen of het doen van goede werken. En die goede werken die zijn voor onze kerk duidelijk omschreven in de 7 werken van barmhartigheid. Ik heb daar vorige week over gesproken, de 7 lichamelijke werken. Maar u weet misschien wel dat er ook 7 geestelijke werken van barmhartigheid zijn. En over die 7 geestelijke werken van barmhartigheid wil ik vandaag met u gaan spreken. Want die zijn zo mogelijk nog belangrijker dan de 7 lichamelijke werken. Voor zover dat überhaupt mogelijk is natuurlijk om dat te zeggen dat het een belangrijker is dan het ander. Maar uiteindelijk is ons geestelijk leven iets wat zal blijven. En het lichamelijke leven gaat voorbij. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat in de hiërarchie misschien de geestelijke werken wel eerst komen. Het andere is ook belangrijk. Christus heeft zorg voor onze ziel en voor ons lichaam. We zien dat aan de wonderen die hij doet natuurlijk. Dat hij altijd inderdaad begaan is met het lichamelijke lot van de mensen. Maar uiteindelijk boven alles met het geestelijke welzijn. Want op het moment dat Jezus een wonder verricht, dat hij weer iemand geneest van een ziekte, van blindheid, dan is het uiteindelijk altijd ook om die persoon en alle omstanders tot geloof te brengen. Dus het is nooit alleen maar een lichamelijk genezen. Het is altijd iets wat uiteindelijk ons geneest van de grootste ziekte die er is, en dat is de zonde. En daarom wil ik vandaag met u gaan spreken over de 7 geestelijke werken van barmhartigheid. Ik wil deze podcast vandaag openen met een gebed tot Maria, een heel bekend gebed, het Memorare, toegeschreven aan Bernardus van Clairvaux, de heilige Bernardus. En dit Memorare herinnert ons eraan dat wij hem moeder in de hemel hebben en dat we natuurlijk aanstaande zaterdag dat hoogfeest gaan vieren van de menswording van Christus. We gaan zaterdag natuurlijk vieren het feest van Maria Boodschap, Maria die het ja-woord geeft aan de engel, en die zo in haar schoot de Heilige Geest ontvangt. Ongekend belangrijk feest, wat in Nederland misschien wat minder bekend is. Het wordt her en der wel gevierd, maar niet alle parochies die hebben dan een speciale mis daarvoor. En toch is het juist dit feest wat, als het ware, samenvat dat wij een incarnatiegeloof hebben. Wij geloven niet zomaar dat God hoog in de hemel zit, nee, God heeft het vlees aangenomen. En precies dat moment waarop God het vlees aanneemt, waarop die mens wordt, dat vieren we aanstaande zaterdag tijdens het feest van Maria Boodschap. Het is natuurlijk exact 9 maanden voor Kerstmis. En dat is geen toeval, uiteraard niet, zoals heel weinig dingen in onze kerk toeval zijn. Nee, het is zo dat we 9 maanden voor de geboorte van Christus natuurlijk het moment vieren waarop Maria zwanger wordt. En die ontvankelijkheid van Maria, dat jaarwoord van Maria, is als het ware het begin van het huwelijksverbond dat God met zijn kerk aangaat. U weet, een huwelijk is altijd gebouwd op een jaarwoord, op een instemming, een vrijwillige overgave. En die overgave zien we dadelijk als we dat feest vieren bij Maria. Volledig. Ze houdt niks achter. En dat is niet alleen maar een gedachtenis van iets wat er destijds gebeurde, maar het is ook een aansporing aan ons allemaal, ook aan u, alle luisteraars, om ook uw ja-woord aan God te hernieuwen. Nou, we zullen het even stilmaken van binnen en dan zullen we het Memorare tot de Heilige Maagd Maria bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, we zijn vandaag begonnen met dat o zo bekende en prachtige gebed tot de Heilige Maagd Maria, waarin we alles aan haar toevertrouwen. En je zou kunnen zeggen dat het juist Maria is die in stilte met ons meetrekt op weg naar Golgotha. We zijn op weg natuurlijk naar dat beslissende moment in de mensengeschiedenis waarop Christus zijn eigen leven offert voor ons, voor onze zonden. En Maria die trekt met ons mee en die leert ons wat het is om ons volledig aan de plannen van de Heer over te geven. En je volledig overgeven aan de plannen van de Heer is niet alleen maar iets wat we in gedachten doen of in stilte, in de stilte van ons hart. Nee, het is ook iets wat zichtbaar moet worden. Zoals Paulus ook zegt, als we geen werken kunnen tonen, dan is ons geloof dood. En daarom wil ik het vandaag hebben over de werken van barmhartigheid. Ik heb het vorige week gehad over de lichamelijke werken van barmhartigheid. De hongerige spijzen, de dorstige laven, de naakte kleden, de zieken verzorgen en bezoeken, de gevangenen verlossen, de vreemdelingen herbergen, de doden begraven. En dat zijn allemaal aansporingen voor ons als katholiek om daar ook daadwerkelijk werk van te maken. In sommige gevallen is dat natuurlijk lastig, de gevangenen verlossen. Maar we kunnen natuurlijk zeker wel de hongerige spijzen en de dorstige laven en ook de zieken verzorgen en bezoeken is niet alleen iets wat we moeten doen op het moment dat het in onze eigen familiekring zich aan ons voordoet. Nee, dat is iets wat we echt op moeten zoeken. Dus we moeten in beweging komen om deze werken van barmhartigheid ook echt te gaan doen. Maar vandaag, zoals gezegd dus, die zeven geestelijke werken van barmhartigheid. En de ouderen onder u, die hebben ze misschien vroeger als kind wel als lijstje uit hun hoofd moeten leren. En dat is ontzettend goed natuurlijk. Want op het moment dat je het als kind leert, dan zul je het een leven lang niet meer vergeten. Maar nog belangrijker is natuurlijk dat we die werken ook gaan uitvoeren. Ik zal ze eerst eens noemen. Wat zijn nou precies die zeven geestelijke werken van barmhartigheid? En hoe kunnen we de komende weken van de vastetijd daar ook echt daadwerkelijk handen en voeten aan geven? Nou, de zeven werken van geestelijke barmhartigheid zijn de volgende. 1. De onwetende leren. 2. In moeilijkheden goede raad geven. 3. De dwalende terechtwijzen. 4. De beledigingen vergeven. 5. De bedroefde troosten. 6. Andermans gebreken geduldig verdragen. En 7. Voor levende en doden tot God bidden. De zeven geestelijke werken van barmhartigheid. En ik zou u willen aanraden om deze werken eens op te schrijven of ze uit te printen als u een computer hebt en een printer. En eens te gaan turven in hoeverre u dit ook doet. Dat klinkt misschien een beetje schools. Hè? Gaan turven, een streepje zetten achter de werken van barmhartigheid. Maar dat kan ons helpen om ervoor te zorgen dat we dit niet te veel aan het toeval overlaten. We zijn soms geneigd om iets goeds te doen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar het christelijk geloof dringt ons als het ware om niet alleen maar goed te doen wanneer het ons uitkomt, maar om dat een dagelijks brood te maken. En daarom deze geestelijke werken opschrijven, ze ergens ophangen en het echt gaan turven, bijhouden hoe vaak u dit doet, maakt dat u het waarschijnlijk vaker gaat doen. Want u zult dan ook situaties gaan herkennen waarin u bijvoorbeeld een bedroefde kunt troosten. Ik wil zo kort even nog alles even nalopen en ik wil vandaag in het bijzonder stilstaan bij het derde geestelijke werk, namelijk de dwalende terechtwijzen. Ik zal zo even toelichten waarom. Maar allereerst dus de onwetende leren. U denkt misschien, hoe kan ik dat nou in mijn omgeving? Nou, als u al wat ouder bent en u hebt misschien kleinkinderen die thuis heel weinig van het geloof meekrijgen, dan kunt u wanneer de kinderen op bezoek zijn of de kleinkinderen op bezoek zijn, toch iets van catechese geven. Al is het maar een hele eenvoudige catechese, ze iets meegeven van het geloof, ze het wees gegoed leren tot onze Vader. Want op die manier zijn we de onwetende aan het leren. En we mogen dat gerust doen zonder dat we bang hoeven te zijn dat we zelf nou al wetend zouden zijn. Sommige mensen die zeggen, ja, maar ik weet zelf nog maar zo weinig van het geloof. Hoe kan ik dan een ander gaan onderwijzen? Nou, uiteindelijk gaat het erom dat alles wat je een ander leert in het geloof, zelfs het meest eenvoudige, de meest eenvoudige basiscategorie zou je kunnen zeggen, is al een eerste stap om God in het hart van een ander makkelijker te laten landen. Dus allereerst de onwetende leren. In moeilijkheden goede raad geven. Nou, dat spreekt, het lijkt me, voor zich. Maar zorg wel dat die goede raad niet alleen maar een soort aardse raad is, maar dat het ook echt goede raad is die geworteld is in het evangelie natuurlijk. Want op het moment dat mensen tot ons komen om goede raad en we geven ze een antwoord dat misschien wel heel erg past bij deze tijd, maar wat totaal niet christelijk is, dan begrijpt u dat dit een zinloze raad is. Dus zorg wel dat de raad uiteindelijk de ander ook tot Christus brengt. Nou, de beledigingen vergeven, hè, een actieve aansporing daartoe. Als het goed is, dan wordt u wel eens beledigd vanwege uw geloof. Dat is namelijk ook wat Christus ons beloofd heeft. Op het moment dat we echt Christus volgen, dan komt er ook kruis, dan komt er ook bespotting. Als u dat nooit hebt meegemaakt, dan bent u nog niet genoeg doorgedrongen in wat het betekent om dagelijks uw kruis op te nemen. Dat betekent ook openlijk durven getuigen en vervolgens bidden voor de mensen die ons beledigen. De bedroefde troosten spreekt in zekere zin ook voor zich natuurlijk. Hè? Dat we inderdaad diegenen die uitgeput zijn ook ontvangen en dat we ze een nieuwe hoop geven. Namelijk dat God echt met ons is. Nou goed, ik zei al, ik wil vandaag iets langer stilstaan juist bij de dwalende terechtwijzen. Want de dwalende terechtwijze is iets wat in onze tijd al heel gauw wordt uitgelegd als dat we zouden oordelen. En God zegt natuurlijk, Jezus zegt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld zult worden. Maar toch bestaat op dit punt wel wat dwaling in onze tijd. Op het moment dat je je uitspreekt tegen bepaalde dwalingen, dan wordt er nogal eens gezegd, ja, je bent zelf ook niet heilig, dus wie ben jij om te oordelen? Maar op het moment dat we dat zeggen, dan worden er eigenlijk twee dingen door elkaar gehaald. Inderdaad is het zo dat wij nooit over de persoon mogen oordelen. Zelfs niet over de grootste zondaar, over de grootste crimineel. Die persoon zelf, het oordeel over die persoon, ligt maar bij één iemand en dat is bij God. Dus de persoon veroordelen is nooit aan ons. Het is zelfs niet aan de kerk om personen te oordelen of veroordelen. Die macht heeft de kerk niet. De enige die die macht heeft, is de Heer zelf. Die zal uiteindelijk aan het einde van het leven de persoon voor zijn troon laten verschijnen en die zal daar het recht spreken, het oordeel spreken. Maar toch kunnen wij wel degelijk bepaald gedrag veroordelen. Dus er is een verschil tussen het veroordelen van een persoon of van bepaalde gedragingen van een persoon. Op het moment dat een moordenaar een moord heeft gepleegd, dan mogen we die moord wel degelijk afwijzen. Sterker nog, dat moeten we. Op het moment dat we dat niet doen, dat we die verantwoordelijkheid niet nemen, dan zijn we eigenlijk in stilte aan het instemmen met die kwade daad. En hier zit precies de verwarring, want in onze tijd hoor je nogal eens, als er bijvoorbeeld zware thema's zoals abortus aan de orde komen, dat mensen dan zeggen, ja, zeg er maar niks over, want we mogen niet veroordelen. Nou, die handeling mogen we wel degelijk veroordelen. Dus het feit dat abortus inderdaad echt tegen de 10 geboden ingaat, tegen het 5e gebod, is wel degelijk voldoende om die handeling of die daad te mogen veroordelen. Maar dat is uiteindelijk nooit om iemand alleen maar een tik op de vingers te geven. Dat zou natuurlijk liefdeloos zijn, harteloos. Uiteindelijk is dat altijd om iemand te laten inzien dat dat niet de weg is, dat dat niet de weg is naar het leven en dat dat uiteindelijk een dwaalweg is. En het is dus om iemand weer thuis te brengen. En ik noem het vandaag heel concreet, omdat ik deze week heel wat bezorgde ouders heb gesproken die kinderen op school hebben, op de basisschool, die deze week het project Lentekriebels krijgen. U hebt daar waarschijnlijk wel eens van gehoord. Dat was van de week ook in het nieuws. Seksuele voorlichting aan kinderen van 11, 12 jaar oud, soms nog jonger, zelfs 10 jaar oud, die op een hele expliciete manier allerlei seksuele beelden te zien krijgen en daar tekst en uitleg bij krijgen wat dat voor de kinderen betekent. En ik wil daar eigenlijk volgende week een aparte podcast aan wijden, want het is een ontzettend zorgelijke ontwikkeling hoe elk jaar deze lentekriebels steeds explicieter en steeds onchristelijker worden. En ik noem dus vandaag de 7 werken van geestelijke barmhartigheid, waarvan dus de dwalende terechtwijzer 1 is, om als het ware al voor te bereiden dat de dwalende, die in dit geval de lentekriebels proberen overal te verspreiden, dat die wel degelijk terecht mogen worden gewezen. Dat dat zelfs een van de geestelijke werken van barmhartigheid is. En dat is belangrijk om dat te benadrukken, want op het moment dat je dus die dwalingen terechtwijst, dan ben je barmhartig. En de heilige Thomas van Aquino die heeft hier een hele duidelijke uitspraak over en dat is de volgende en die wil ik ook volgende week in de podcast als vertrekpunt nemen. Die zegt namelijk, barmhartigheid zonder waarheid is de moeder van ontbinding. Ja, dus nog eens een keer, barmhartigheid zonder waarheid is de moeder van ontbinding. En wat betekent dat? We horen tegenwoordig veel natuurlijk over barmhartigheid, we moeten barmhartig zijn naar elkaar. Zoals God barmhartig is naar ons, dat is waar, maar wel altijd geworteld in de waarheid. Dus op het moment dat we dingen gaan vergoeilijken die niet goed te praten zijn, dan zijn we barmhartig zonder de waarheid trouw te zijn. Barmhartigheid zonder waarheid wil ook zeggen dus dat we de dwalende terechtwijzen. Niet de persoon, maar wel de handeling, om uiteindelijk die persoon weer terug te brengen bij God. Als we dat niet doen, zoals de heilige Thomas van Aquino zegt, dan zijn we mee aan het werken aan de ontbinding. Dus volgende week meer over de dwalende terechtwijze, 3e van de 7 geestelijke werken van barmhartigheid. En dat in het licht van de lentekriebels, hè, dat programma van seksuele voorlichting wat we nu op heel veel scholen zien, zo'n beetje alle scholen. En wat echt wel een hele akelige ontwikkeling is. En ik wil daar ook een antwoord op geven hoe we een veel beter en liefdevoller pad wat dat betreft met de kinderen kunnen inslaan. Ik wens u nog een hele goede en gezegende dag toe en ik hoop u volgende week hier weer te ontmoeten bij de podcast Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.